Vanmiddag, alweer de 10e toespraak in het kader van ons seizoensthema. En het seizoen, dat is eigenlijk zeg maar het schooljaar. Sorry, jullie zitten hier niet op school, maar toch. Het seizoen 2019-2020. Het thema Jezus, licht in het duister, met als ondertitel de uitstraling van Gods heerlijkheid. En we hebben eigenlijk gezien hoe Gods licht in ons schijnt, in ons hart heeft geschenen. En we Gods grootheid en de grootheid, de heerlijkheid, de majesteit, de luister van de Heer Jezus mogen zien. En we hebben gezien hoe dat mensen veranderd heeft en hoe dat ons kan veranderen, ons veranderd heeft. En dat geeft een geweldige zekerheid. En dan twijfel je dus nooit meer. Toch? Of? En dan bedoel ik niet een twijfel over van, heb ik wel de goede beslissing over mijn baan genomen, de goede beslissing over een koop van een auto of een fiets of wat dan ook. Maar twijfel die te maken heeft met geloof. Ik heb dat wel gehad. Ik weet nog heel goed, was toen ik het boek las, Sterrenstof, van de christen wetenschapsjournalist René Fransen, precies. Kijk, Kees die weet dat. Dat is al René Fransen. Toen ik dat boek las, en ik weet nog precies waar ik het boek las, de hele setting zeg maar, omdat dat mij dat boek behoorlijk door elkaar schudde. Schudde over waar we vandaan komen en naartoe gaan, vooral dat eerste trouwens. En op een gegeven ogenblik kwam er iets bij mij boven, eigenlijk vanuit het verleden. Zo van, maar wacht even, dit heb ik eerder gezien. Met name, daar gaat een stukje over, mag je vergeten hoor als je niet zo interesseert, maar dat gaat over junk DNA, afval DNA. En toen opeens dacht ik van, maar wacht eens even. Toen ik op de middelbare school zat, toen hadden ze het eigenlijk over hetzelfde. Toen hadden ze het over rudimentaire ledematen, of rudimentaire organen. Organen die eigenlijk totaal geen functie hadden. Dat is niet hetzelfde trouwens als organen die je kunt missen, hè? Je kunt heel wat organen en ledematen missen en blijven doorleven. Maar je mist ze wel. Dit waren organen waarvan, of ledematen waarvan men zei, dingen in je lichaam, van die hebben totaal geen enkele functie. En stap voor stap bleek door de jaren heen, in de tijd van mijn jeugd, dat die dingen wel een functie hadden. Dat ze wel nut hadden. En ik dacht, en dat gaf mij ook een stukje zekerheid weer terug van, hé, blijkbaar kan dat vaker gebeuren en we zullen het zien. En wat dat betreft ben ik jaren later, en dat is eigenlijk recent geweest door een toespraak van Stefan Weijer, die ook toevallig over dat DNA sprak, eigenlijk bevestigd in het feit van, ja, zie je wel weer, de geschiedenis herhaalt zich. Dat waarvan mensen denken van, dat is afval. En in feite werd dan dus gezegd, dus stammen wij van de dieren af, bleek wel een functie te hebben. Voor mij was dat dus eigenlijk iets van, iets dat ik terugging naar wat ik eerder beleefd had, gaf mij een stukje zekerheid weer terug over, waar ik even door elkaar geschud werd. En misschien heb je dat ook wel eens, dat je door elkaar geschud wordt en dat je weer teruggaat naar iets wat je meegemaakt hebt, een gebeurtenis met de Heer, een gebeurtenis waar je iets uit Gods woord las en dat je, bam, die zekerheid weer terugkreeg. Petrus, die kent dat. Petrus, die heeft zo'n gebeurtenis in zijn leven meegemaakt die hem echt zekerheid gaf voor de toekomst. En we willen erover nadenken, ik wil jullie meenemen in wat die gebeurtenis voor Petrus is geweest en wat die gebeurtenis Petrus ook gezegd heeft. We willen kijken naar welke zekerheid dat Petrus gaf. En dat is eigenlijk een zekerheid die Petrus ook jou en mij mee wil geven. Die gebeurtenis, die vinden we in Lucas 9, je kunt het ondertussen alvast opzoeken. In Lucas 9, het verband van die gebeurtenis is dat in feite het steeds duidelijker wordt dat Jezus verworpen zal worden. Dat de mensen, met name de leiders van het Joodse volk, Jezus niet willen. Niet pruimen, zeggen we dan wel. Dat wil zeggen dat ze in feite wat hij zei over wie hij zelf is, wat hij zei wat er over gebeuren zou, wat hij zei over die leidslieden, dat accepteerden ze niet. Het werd steeds duidelijker dat hij verworpen zal worden. En Jezus gaf dat ook aan. Zijn discipelen hebben dat misschien ook wel gevoeld. Maar Jezus zei dat ook tegen hen. Jongens, de zoon des mensen, daarmee bedoelde hij zichzelf, de zoon des mensen, die zal verworpen worden. En als je mij wil volgen, dan moet je ook bereid zijn om te delen in die verwerping. Dan moet je je kruis op je nemen. Klinkt best wel zwaar. En het laat zien wat mensen zouden gaan doen. Maar als Jezus dat dan zegt, dan geeft hij aan de andere kant ook een aankondiging. Een aankondiging dat het daar niet bij blijft, maar dat toch zijn koninkrijk zal komen. En dat is eigenlijk Gods kant. De verwerping, de menselijke kant, maar de aankondiging is Gods kant. En eigenlijk zou je kunnen zeggen is de gebeurtenis die we gaan bekijken, waar ik jullie nu in meeneem, maar waar Petrus ons ook naar verwijst, die gebeurtenis is een kantelpunt in het evangelie van Lucas. We gaan naar Lucas 9. Waar we nog een stukje aankondigingen vinden. Vers 26. Want wie zich voor mij en voor mijn woorden schaamt, voor hem zal de Zoon des Mensen zich schamen, wanneer, en vooral daarom lees ik het, wat de Heer Jezus hier aankondigt, wanneer hij komt in zijn heerlijkheid en die van de Vader en van de heilige engelen. Dus Jezus kondigt hier aan, hij zal komen in heerlijkheid. Dan gaat de Heer Jezus verder. Ik nu zeg jullie in waarheid, er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood geenszins zullen smaken, voordat ze het koninkrijk van God gezien hebben. En het gebeurde nu ongeveer 8 dagen na deze woorden, dat hij Petrus, Johannes en Jacobus meenam en op de berg klom om te bidden. En terwijl hij bad, werd het uiterlijk van zijn gezicht anders. En zijn kleding werd lichtend wit. En zie, 2 mannen spraken met hem. Het waren Mozes en Elia, die in heerlijkheid verschenen en over zijn uitgang spraken die hij zal volbrengen in Jeruzalem. Petrus nu en die bij hem waren, waren door slaap overmand. Toen zij nu ontwaakten, zagen ze zijn heerlijkheid. En de 2 mannen die bij hem stonden. En het gebeurde toen zij van hem scheiden, die 2 mannen, dat Petrus tot Jezus zei, Meester, het is goed dat wij hier zijn. En laten we 3 tenten maken. 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Zonder te weten wat hij zei. Toen hij nu dit zei, kwam er een wolk en die overschaduwde hen. En ze werden bang toen ze de wolk ingingen. En er kwam een stem uit de wolk die zei, Deze is mijn uitverkoren zoon, hoort hem. De stem zei, Deze, Jezus, is mijn uitverkoren zoon, hoor hem. En terwijl de stem kwam, werd Jezus alleen gevonden. En ze zwegen en vertelden niemand in die dagen iets van wat ze gezien hadden. Toen niet, later wel. Deze gebeurtenis is eigenlijk een kanteling in het Lucas-evangelie. Want Jezus kondigt zijn verwerping aan. Dat is wat mensen doen. Maar Jezus laat zien dat wat er gebeuren gaat, Gods kant is. En dat vind je eigenlijk symbolisch al. Jezus kondigt aan van het koninkrijk van God. Dat zullen jullie, een aantal van jullie zullen dat zien. En Lucas maakt door zijn verband heel duidelijk van dat is eigenlijk wat een week later gebeurde. Dat Jezus zijn discipelen, zijn 3, ja, zeg maar intieme discipelen, meeneemt op de berg en er gebeurt iets. Hij neemt ze mee op een berg. Op een berg ben je boven zeg maar, het dal, wat er in het dal gebeurt. Ben je boven wat mensen allemaal bedenken hier op aarde. Op een berg, kun je zeggen, zie je de dingen in Gods perspectief. Ik denk dat dat heel, eigenlijk al meteen het eerste is. Van bekijk dingen uit Gods perspectief, van boven. Hij ging de berg op en hij bad. We weten dat de Heer Jezus heel vaak natuurlijk bad. Dat wil zeggen, gewoon in gesprek was met zijn vader. En sprak over, onder andere natuurlijk over zijn, over zijn bediening, over wat hij moest doen. En ik denk waar hij over bad, misschien had dat wel te maken met wat daarna gebeurt. Maar hij bad omdat hij leefde in relatie met de Vader. En omdat hij wist wat zijn plan was en in zijn plan leefde en wilde leven. Maar als hij daar zo is, dan gebeurt er opeens iets. Iets wat eigenlijk, voor zover ik weet, in het leven van de Heer Jezus uniek is. Als we spreken over de heerlijkheid van de Heer Jezus, dan kun je dat op verschillende manieren bekijken. Ik heb dat een keer eerder ook gezegd. Je kunt denken aan zijn morele heerlijkheid, zijn karakter, hoe geweldig hij is. Dat hebben de discipelen door zijn optrekken met hem gezien. Je kunt denken aan zijn wonderbaarlijke heerlijkheid, de wonderen die hij deed, die ook een teken waren van wie hij was. Maar de heerlijkheid, de overweldigende heerlijkheid, zoals we die bijvoorbeeld in het boek Openbaring zien, volgens mij is dit de enige keer dat eigenlijk die heerlijkheid gezien werd. Want Jezus die was gekomen en had zijn heerlijkheid afgelegd. Maar hier gebeurde er op iets dat die heerlijkheid gezien werd. De heerlijkheid die gezien werd, en er staat dat zijn gezicht veranderde en zijn kleding werd lichtend wit. Marcus beschrijft het zelfs zo sterk dat het witter werd dan iemand ooit kleren wit kan maken. Denk je dat hij hier iets laat zien van zijn gezicht is, zeg maar, wie hij is, de innerlijke heerlijkheid. Maar dat we ook hier iets van de uiterlijke heerlijkheid, zijn kleding, zijn waardigheid, zijn heerlijkheid mogen zien. Hij werd lichtend wit. Zijn heerlijkheid. Denk maar terug, hè? De Heer Jezus had ook gezegd van, ik zal komen in mijn heerlijkheid. En hier zien we al iets van die heerlijkheid die Jezus heeft. Het is zijn heerlijkheid. Mozes en Elia, daarvan staat ze verschenen in heerlijkheid. Maar ze konden niet zeggen van, het is onze heerlijkheid in die zin. Het is de heerlijkheid die ze gekregen hebben. Hier staat, hij verscheen in zijn heerlijkheid. We lezen dat ook verderop. Zijn heerlijkheid, daarin verscheen hij. En er komen twee mannen. En die twee mannen die gaan met hem in gesprek. In gesprek over, ze spraken over, vers 30, ze spraken over zijn uitgang die hij zal volbrengen. Andere vertalingen, misschien lezen jullie de herziene statenvertaling, daar staat zijn heengaan. Het woord heengaan, dan zeker als je zo een beetje hier bent opgeroeid, dan denk je aan het weggaan in de zin van het sterven. Maar eigenlijk staat hier een speciaal woord wat veel beter is vertaald met uitgang, ergens uitgaan. En wij kennen dat woord wel, eigenlijk als de naam van een Bijbelboek, Exodus. Ze spraken over zijn Exodus, de uitgang die hij volbrengen zou uit Jeruzalem. Zoals het volk uitging uit Egypte en verlost werd en daarin geleid werd door Mozes, zo is de Heer Jezus degene die uit zou gaan en een volk zou verlossen. Zo mogen we dat zien, dat die mannen met hem spraken over die uitgang. En natuurlijk, we beseffen dat die uitgang ook betekent de weg van lijden. Maar het is de weg die ons brengt bij de verlossing, die ons brengt bij de Vader. En misschien is dat, die twee dingen, ook wel reden waarom Mozes en Elia verschenen. Mozes, hè, als je denkt echt aan de uitgang, de Exodus, wie was de leider van het volk? Dat was Mozes. Maar Mozes is ook degene die met het volk samen een offer bracht, het paasoffer, het paaslam. het lam wat de basis is voor God die aan de Israëlieten voorbij ging. En de basis is voor de verlossing van het Joodse volk uit Egypte. Zo is de Heer Jezus de basis voor onze verlossing. En misschien dat Elia ook wel kwam. Elia is ook iemand die een offer gebracht heeft. En dat offer bracht het volk eigenlijk weer terug naar God. En zo mogen we weten dat we op grond van het offer van de Heer Jezus altijd weer terug mogen gaan naar God. Terug naar God de Vader. Misschien dat dat wel is waarom Mozes en Elia samen verschenen. De verlossing en de weg terug. Wat we dan eruit mogen halen is dat als de Heer Jezus dus daarna op weg gaat naar Jeruzalem, dat we mogen weten wat er allemaal gaat gebeuren, is dus niet maar wat mensen bedacht hebben, of wat mensen in hun blindheid overlegd en gedaan hebben, maar is van bovenaf gezien Gods plan. Gods plan om ons te verlossen, om ons te redden. En hiermee krijgen we ook de zekerheid dat de Heer Jezus degene is die dat plan ten uitvoer zou brengen. Hij is degene die uiteindelijk ook Gods heerlijkheid zal laten zien. Het is ook heel bijzonder dat na deze gebeurtenis, je verderop in hoofdstuk 9, ook leest dat Jezus vastbesloten is om naar Jeruzalem te gaan. Dat gesprek daar op de berg laat zien van het is niet wat mensen doen, maar het is Gods plan en Jezus gaat Gods plan uitvoeren. Vastbesloten naar Jeruzalem. En Lucas die tekent eigenlijk vanaf dat moment Jezus die steeds verder gaat naar Jeruzalem. Je moet dat maar zo opzoeken. Het is typisch voor het evangelie van Lucas dat daarna een paakje staat. Jezus ging op reis naar Jeruzalem. Dat was zijn bestemming. Daar zou hij Gods plan volbrengen. Daar zou hij de exodus van hemzelf gaan. De uitgang buiten Jeruzalem. Hij is ook echt letterlijk buiten Jeruzalem gekruisigd. Maar ook met ons meenemend de verlossing voor ons bewerken. En die verlossing maakt God nog eens duidelijk ook in deze gebeurtenis hier op de berg. Die verlossing die is door Jezus alleen. Als Petrus wakker wordt en de anderen ook. Ze zijn toch blijkbaar een beetje in slaap gevallen. Misschien hebben ze toch nog een beetje een woord opgevangen. Of hebben ze het later gevraagd van hey, waarom waren ze hier eigenlijk? Dat ze hebben gehoord wat het onderwerp van hun gesprek was. Want het is eigenlijk wel opmerkelijk dat die discipelen waren in slaap gevallen. En toch weten we nu wat het onderwerp van het gesprek is geweest. De exodus, de uittocht die de Heer daar zou volbrengen. Maar als Petrus dat wil vasthouden en als Petrus daarbij ook eigenlijk Jezus en Mozes en Elia bijna op één rij zet. Nou ja, oké, Jezus plaatst hij als eerste. Maar toch, dan gebeurt er iets heel bijzonders wat duidelijk maakt van ja, maar het gaat niet om die andere twee, het gaat om Jezus. Er kwam een wolk en die overschaduwde hen. En als je een beetje thuis bent in de geschiedenis van het volk Israël, dan weet je dat die wolk voor de Joden symboliseerde, dat was de aanwezigheid van God. Het was niet zomaar wat mist of zo, wat wij wel eens hebben. Het was Gods aanwezigheid. Het was God die sprak. We zullen er straks nog op terugkomen, dat voor Petrus dat duidelijk was. Het was hier God die spreekt en God die zegt, deze is mijn uitverkoren zoon. Klein handschriftprobleempje. Velen van jullie zullen in andere vertalingen lezen, deze is mijn geliefde zoon. En dat is natuurlijk waar. In Matthäus en Marcus vind je ook dat. Maar waarschijnlijk omdat het zo waar is, hebben veel overschrijvers per ongeluk dat hier ook geschreven. Als inderdaad het origineel eigenlijk zegt, ja, maar u bent mijn uitgekozen zoon, wat de beste handschriften hebben, benadrukt het eigenlijk van ja, Petrus, je kunt wel Jezus, Mozes, Elia op één rij zetten, maar hij, Jezus, dat is mijn uitgekozen zoon. Dat is degene die ik heb uitgekozen om mijn werk te volbrengen. Dat is degene die de verlossing zal brengen door zijn uittocht uit Jeruzalem. En als je dat zo kijkt naar deze geschiedenis, dan is dus eigenlijk deze gebeurtenis, is eigenlijk een stukje zekerheid voor ons. Een stukje zekerheid dat inderdaad Gods heerlijkheid op Jezus rust, dat inderdaad Jezus degene is die het volbrengen zou. En die discipelen, wij staan erachter, hè? Maar de discipelen die stonden ervoor. Maar voor die discipelen was het toch ook een bemoediging van Jezus, we hebben zijn heerlijkheid, zijn koninkrijk eigenlijk al een stukje gezien. En dat dat zo is en dat Petrus dat ook zo opgepakt heeft, dat zien we eigenlijk uit Petrus' woorden zelf. En daarom wil ik nog iets met jullie lezen uit 2 Petrus 1. 2 Petrus 1. Vers 16, waar Petrus dus op deze gebeurtenis terugkomt. Als een gebeurtenis die hem inderdaad zekerheid geeft. Mocht Petrus ooit getwijfeld hebben. Nou, als ik, ja, trouwens, het zit ik net te bedenken. Het karakter van Petrus een beetje kennen uit de Bijbel. Dan iemand die op en neer gaat. Denk ik dat dat ook wel eens iemand is geweest die juist twijfelde. Maar zelfs als je, ben ik stabiel, ik ben hier wel andersoortig, laat ik maar zo zeggen. Je hebt ook over mijn twijfel gehoord. Maar Petrus kijkt naar deze gebeurtenis terug en dat geeft hem zekerheid. Vers 16 van 2 Petrus 1. Want niet als navolgers van vernuftig verzonnen fabels hebben we de kracht en komst van onze Heer Jezus bekendgemaakt, maar als ooggetuigen van zijn majesteit. Want hij ontving van God de Vader eer en heerlijkheid, toen van de luisterrijke heerlijkheid zo'n stem tot hem kwam, deze is mijn geliefde zoon, in wie ik welbehagen heb gevonden. En we hoorden deze stem uit de hemel komen, toen we met hem op de heilige berg waren. En, zo concludeert hij, zo hebben we het profetische woord des te vaster, en hij doet er goed aan daarop acht te geven, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in jullie harten. Je ziet dat Petrus zelf dus die zekerheid haalt uit die gebeurtenis die hij meegemaakt heeft. Een bevestiging. We zien ook hier dat Petrus eigenlijk zegt een bevestiging is van wat ik jullie net vertelde. Een bevestiging dat die volk, eigenlijk zegt Petrus, het was dus een stem die uit de hemel kwam. Het was Gods stem die daar sprak. Gods stem die sprak over zijn zoon. En Petrus verwoordt dat inderdaad weer als, deze is mijn geliefde zoon. Maar die verwoordt ook als, in feite, toen dat gebeurde, ontving Jezus eer en heerlijkheid van God de Vader, vers 17. God eerde zijn zoon op dat moment met eer en heerlijkheid. Petrus verbindt dat dus eigenlijk ook met de aankondiging van Jezus. Jezus heeft verteld, de zoon des mensen zal komen in zijn heerlijkheid. En Petrus zegt van ja, en we hebben die heerlijkheid, die hebben wij al gezien. Ik ben daar een ooggetuige van geweest. En daarom weet ik het zeker. Daarom is wat wij vertellen niet iets wat we verzonnen hebben. Nee, het is wat we meegemaakt hebben, wat we gezien hebben. En als, zo zegt hij ook vers 16, hè, als wij de kracht en de komst van onze Heer Jezus bekendmaken, eigenlijk is dat in het Grieks een beetje een uitdrukking die betekent de krachtige komst. Je moet niet denken aan en de kracht en de komst, maar de krachtige komst. En misschien heeft Petrus daar wel gewoon, eigenlijk gecombineerd, zeg maar, de komst van de Heer Jezus, de eerste komst, die hij meegemaakt heeft, waar hij ook de kracht van God gezien heeft in de Heer Jezus. Maar ik denk dat hij hier speciaal ook bedoelt van, we hebben jullie verteld dat de Heer Jezus zal komen in kracht en heerlijkheid. En dat wij dat vertellen, dat is niet iets, dat is een fabel wat we verzinnen en je moet maar hopen dat het gebeurt. Maar wij hebben gezien dat de Heer Jezus inderdaad heerlijkheid heeft. Dat hem de heerlijkheid ook te wachten staat. En dat hij die heerlijkheid al kreeg. En God hem zo aanwees voordat hij die weg naar het kruis ging. En dat dat in feite het punt was van waaraf staat dat Jezus ook vastbesloten naar het kruis ging. Door lijden tot heerlijkheid. Petrus zegt van, we weten het zeker. En Petrus bevestigt ook van, hè, die heeft het hier niet meer over Mozes en Elia. Dat heeft hij wel afgeleerd, zeg maar. Hij weet, het gaat om Jezus, het gaat om hem, de geliefde zoon. En God gaf daar duidelijkheid en zekerheid van. Het is door hem alleen. Maar Petrus zegt ook, wij zijn ooggetuigen van zijn majesteit. Dus, Jezus, zijn komst is geen fabel. Nou, dat geloven de meeste mensen tegenwoordig ook wel, dat Jezus, dat er echt wel een mens is geweest die Jezus heet. En geleefd heeft die Jezus heet. Maar veel meer. Petrus zegt van, omdat we ooggetuigen zijn geweest van zijn majesteit, en Petrus kan dat zeggen, die heeft dat gezien, daarom weet ik ook zeker, hij zal terugkomen in heerlijkheid, in majesteit. En is het ook goed voor ons om steeds weer te beseffen dat ons geloof ook dus gebaseerd is op zekerheid van feiten. Petrus die verwijst naar een gebeurtenis die hij echt meegemaakt heeft. En zo mogen we veel meer gebeurtenissen weten waarvan we weten, ja, maar ons geloof is gegrond op feiten die gewoon gestaafd zijn. In de Alpha-cursus, de eerste avonden, benadrukken we dat ook. En voor mensen die denken van, ja, Jezus, dat hij geleefd heeft, dat geloof ik wel. Maar al die verhalen, en het woord verhaal, daar zit ook iets in van, ja, dat vertel je, dat is verzonnen. Nee, de gebeurtenissen die rondom Jezus leven beschreven zijn, zijn feiten die de apostelen hebben meegemaakt. Zo vaak zeggen ze dat ze getuigen zijn, ooggetuigen zijn van wat Jezus gedaan heeft. Ons geloof is gebaseerd op feiten. Ons geloof is aan de andere kant een stap in vertrouwen. Gebaseerd op die feiten mogen we die vertrouwen en mogen we ons aan God toevertrouwen. Maar het geloof is, zeg ik dan altijd, is niet een sprong in het duister, maar het geloof is een sprong naar het licht toe. Wat kern van Petrus hier is dus, dat het profetische woord zeker is, omdat wat hij in het verleden meegemaakt heeft en met ons deelt, omdat dat voor hem zekerheid geeft, omdat hij dat meegemaakt heeft. Datgene wat wij in feite in Gods woord terug mogen lezen. Een zekerheid gebaseerd ook dus op Gods beloften. En die beloften die zijn ook weer zeker in de Heer Jezus. De Heer Jezus die wordt ook het ja en het amen genoemd. Het ja, dat wil zeggen van, ja echt, ik beloof jullie allemaal dit. Lees maar de beloften die God geeft over het heden, dat hij met ons zal zijn. En over de toekomst, dat we, ja we zeggen dan, bij hem zullen zijn, dat we met Jezus zullen zijn. En ja, dat zal een hele bijzondere tijd zijn. We zullen een aantal dingen ook gewoon echt meemaken met hem. Dus het is veel meer dan passief. Of om je te zeggen, statisch bij hem zijn. Het is met hem zijn. Gods beloften zijn ja in Jezus. En Gods beloften zijn amen in Jezus. En amen, dat betekent het zij zo. En in dit geval betekent dat het zal zo zijn. Omdat God door Jezus zal doen wat hij beloofd heeft. Daar mogen we zeker van zijn. Onze geloof is gebaseerd op feiten. Maar de zekerheid die we hebben is daarnaast dan ook gebaseerd op Gods beloften en op dat God betrouwbaar is. Dat Jezus betrouwbaar is en het zal doen. Maar misschien denk je dan nou wel, een beetje uit het raam kijkend, ja, dat zeg je nou Jaap, maar ja. Kijk, Petrus, die kijkt terug op wat hij echt heeft meegemaakt. Die was daar. En wij moeten het lezen. Ja, toch een stukje afstand. Wij hebben dat niet zo gezien. Ergens is dat wel zo. Petrus is ook wat dat betreft heel nuchter. Petrus zegt ook, jullie geloven in iemand die je niet gezien hebt. We hebben daar een paar zondagen geleden ook over nagedacht. Maar het bijzondere is, omdat we Heer hebben leren kennen, dat hij zekerheid in ons hart geeft, dat we toch zeker mogen weten. En dat we niet alleen maar geloven in de Heer Jezus, maar dat we hem van harte lief hebben. Maar ook de Heer Jezus zelf zegt dat. Zalig zij, gelukkig zijn zij, die niet gezien hebben en toch geloven. Het is aan de ene kant, er is historisch bewijs voor, maar dat moet je wel aan willen nemen. Dat moet je willen geloven. En met name moet je dan de boodschap die erin zit, de boodschap van God, de oproep van God, de beloften van God, die moet je geloven. Daar moet je op vertrouwen. Dat is zo. Maar dan mogen we wel teruggaan dat we betrouwbare ooggetuigen hebben. De andere is dat Petrus zegt van, ja, die profetieën. Want hij zegt van, nou, dan mag je ook weten dat wat God over de toekomst ons laat zien, dat dat ook zeker is. Maar ja, die profetieën, die worden zo verschillend uitgelegd, zoveel verwarring over de profetieën. Ik zou zeggen, daar kom ik straks nog even op terug, lees die profetieën eens een keer in zijn verband. Lees vooral die profetieën niet maar als een soort spoorboekje, waarbij je het ene gedeelte aan het andere plakt en dan een soort toekomstige geschiedenis probeert uit te schetsen. Maar lees ze in een verband, lees ze en kijk eens wat voor bemoediging of wat voor waarschuwing, wat voor aansporing zit er eigenlijk in zo'n gedeelte. Als daar zo'n vooruitzicht gegeven wordt, wat er zal gebeuren. Waarom schrijft bijvoorbeeld een Paulus dat dan? Of waarom vertelt de Heer Jezus iets over de toekomst? Dat doet hij nooit om ons zomaar te vertellen van, nou, dan gaat dat en dat gebeuren. Maar altijd met een aansporing. En daarom wil ik eigenlijk afsluiten met twee bemoedigingen, twee uitdagingen voor deze week. En de eerste is eigenlijk een beetje zoals ik aan het begin verteld heb, van wat heb jij meegemaakt wat voor jou ook een stukje bevestiging is. Natuurlijk, de ultieme bevestiging is in Gods woord. Maar wat God in zijn woord belooft, dat wordt ook werkelijkheid in onze levens. Als in de Bijbel staat van Gods geest bevestigt met onze geest dat we kinderen van God zijn, dan merken we ook dat Gods geest ons de vrijmoedigheid geeft om Abba Vader, om Papa Vader of Lieve Vader te zeggen. Dan merken we dat ook in ons leven. En het is wat dat betreft ook gewoon bemoedigend om, als je misschien voelt van er komt twijfel, om terug te gaan van, ja, maar wat heeft God in mijn leven gedaan? Misschien is dat wel een hele radicale bekering waar je van terug mag gaan. En waar je mag weten van ja, maar God die heeft me echt getrokken uit. En dat je heel concreet kunt benoemen waar God je uitgetrokken heeft. Misschien is het een andere gebeurtenis. Misschien wel een keer gewoon een gebeurtenis in je stille tijd dat je Gods woord las. En dat iets wat God zei je zo raakte en je zo zekerheid gaf. Dat je daar later altijd weer aan terug mag denken van ja, maar toen heeft God echt die zekerheid in mijn hart gegeven. Daar mag ik naar teruggaan. Daar mag ik op bouwen. God die bevestigt dat. En God die werkt in jouw leven. En dat je dat als een stukje bevestiging mag zien. Zoals Petrus eigenlijk ook die gebeurtenis op de berg. Als een bevestiging ziet van. Ja maar alle woorden over de toekomst van God. Ze zijn waar. Ik kan ze echt vertrouwen. Dank God dan ook voor die bevestigingen. Die je hebt in jouw leven. Hoe God jou bevestigd heeft door gebeurtenissen, door dingen die in jouw leven of in leven van mensen om je heen gedaan heeft. Of hoe God tot jou toen gesproken heeft. En de andere aansporing, uitdaging die ik je wil geven voor deze week, is om dan ook toch eens een profetisch gedeelte te lezen. En dan niet meteen, mag hoor, je mag natuurlijk het boek Daniël helemaal gaan lezen. En je erin verdiepen. Maar ik heb eigenlijk eens wat andere gedeelten hier aangegeven. En misschien heb je zelf wel een ander gedeelte. Maar gedeelten waar Paulus of Petrus, in Matthäus de Heer Jezus zelf, spreken over, of schrijven of spreken over de toekomst. Maar dat niet zomaar doen. Het eerste gedeelte is misschien wel het bekende, dat geef ik je dan meteen hier mee, dan mag je thuis ook nog eens lezen. Maar eigenlijk als 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot 17, Dat is eigenlijk een gedeelte wat we vaak lezen als iemand overleden is, een geliefde is heen gegaan. En we mogen weten, hij is bij de Heer en we zullen hem terugzien. Maar eigenlijk zit er dus in dat stukje wat we dan lezen als troost, zit een profetie. Daar zegt Paulus van, de Heer die zal terugkomen en de doden zullen opgewekt worden. Het is een profetie, maar met een doel. Een doel dat we daardoor bemoedigd, dat we daardoor, zegt Paulus zelf ook, vertroost worden. Dat we elkaar kunnen bemoedigen, vertroosten, de tranen afwissen, dus ook met deze woorden, met die woorden van de profetie. En dan zie je, dan moet je dat stukje niet maar als eerste plakken in van, oh, dat wacht even, maar dat past daarbij, weet ik veel, Openbaring of zo. Maar lees het voor jezelf als troost, als bemoediging. En zo zou je een van die andere gedeelten ook kunnen lezen. En ook dat gedeelte van Matteüs. Misschien kennen jullie sommigen dat wel als een profetisch gedeelte. Maar de Heer Jezus koppelt daar gewoon lessen aan. Ter bemoediging, ook ter waarschuwing. En we houden van bemoedigingen. Waarschuwingen vinden we altijd wat moeilijker. En maar de Heer die wil ons door het profetisch woord bemoedigen, aansporen, een les meegeven. Misschien ook wel laten beseffen van hoe gaat het in de toekomst. Dat we daar ook zeker in staan, vast in staan. Met, een broeder zei recent ook iets over realisme. Gods profetieën geven aan, dat is hoe het gebeuren zal. En wij mensen vinden dat soms wel moeilijk en willen het anders of zo. Maar Gods woord is betrouwbaar. Maar lees het, zeg ik nogmaals, als een bemoediging, als een aansporing. En eigenlijk wil ik daarmee zo bijna besluiten. Ik wil samen met jullie ook een lied zingen. Eigenlijk om ja, dit te bevestigen. Om te weten dat als wij dat we de heerlijkheid van de Heer Jezus mogen zien. Dat we eigenlijk met Petrus, door de ogen van Petrus, zijn heerlijkheid mogen zien. En dat dat ook voor ons een stukje bevestiging is. Een stukje zekerheid geeft. Dat we mogen zeggen, ik weet, hij leeft. We willen eerst dat lied samen zingen en dan wil ik ook nog samen met jullie afsluiten in gebed. Heer Jezus, dank u wel dat we het zo uit mogen zingen, omdat we het echt mogen weten, u leeft. Dat we mogen u in heerlijkheid mogen zien. Heer, en dat is door geloofsogen waarin we ook mee mochten kijken met Petrus, wat hij met zijn eigen fysieke ogen gezien heeft. Uw heerlijkheid. Heer, en dat we ook mogen beseffen en tot ons door laten dringen, dat die gebeurtenis daar op de berg duidelijk maakt dat God zijn plannen zal volvoeren en dat het Gods plan is, dwars door alles wat mensen bedenken, dat u, Heere God, uw plan uitvoert door Jezus, uw uitverkoren, uw geliefde Zoon, onze geliefde Heer en Heiland. Heer, dank u wel dat we zo terug mogen kijken naar wat er gebeurd is, dat we ook terug mogen kijken naar gebeurtenissen in ons eigen leven die bevestigen wat u ook in uw woord ons vertelt. En Heer, wilt u ons zo nabij zijn dat we in die zekerheid ook verder mogen gaan, verder mogen leven. Ook als de twijfel ons is bekruipt, als misschien de tegenstander twijfel wil zaaien, want dat betekent zijn naam, duivel ook. Alles door de war schoppen. Heer, maar dat u ons weer terug wil brengen door uw geest bij die zekerheid die we mogen hebben door het geloof. Dank u wel zo voor deze middag. Dank u wel dat u mocht de prijzen ook met dankbaarheid in deze ochtend. En wil u zo verder met ons zijn in deze week. In Jezus' naam. Amen.